Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewend uit de lofzang van Simeon zingen wij het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. De lofzang van Simeon en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 18. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welk ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is artikel 19 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat artikel willen we nu eerst samen met u lezen. Daar staat als opschrift boven van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. Het artikel luidt als volgt: wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudende, gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullen de hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd. Dewijl onze zaligheid en onze verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. De gemeente schrijven wij als thema, verkort thema zou je kunnen zeggen onder dit artikel, de naturen van Christus. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de verhouding tussen die beiden. In de tweede plaats willen we letten op het behoud van die beiden. In de derde plaats willen we letten op de vereniging van die beiden. En in de vierde plaats willen we letten op de troost van die beiden. Dus het gaat over de naturen van Christus. Dat zijn er twee, jongens en meisjes, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Daarom gaat het ook in de punten over die beide naturen. In de eerste plaats letten we op de verhouding tussen die beiden. De Heer Jezus was God en hij is ook God gebleven toen hij mens werd. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen toen hij op deze aarde gekomen is. En we willen in onze eerste gedachte erop letten, hoe is dan de verhouding tussen die twee? In de tweede plaats het behoud van die twee naturen. Het is niet zo dat de goddelijke natuur nu geen goddelijke natuur meer is. En het is ook niet zo dat de menselijke natuur geen echte menselijke natuur is. Beide naturen bleven behouden. De godheid bleef God en de mensheid bleef mens. Onze derde gedachte, de vereniging van die beide naturen. Het is niet zo dat omdat de Godheid God bleef en de mensheid mens, dat die twee van elkaar af te scheiden zijn. Nee, ze hoorden bij elkaar en ze bleven met elkaar en ze zijn nog altijd met elkaar verenigd. En onze vierde gedachte, de troost van die beiden, dat blijkt uit die laatste geloofsbelijdenis die er staat in dit artikel helemaal aan het slot. Als we lezen, hierom bekennen wij, dat is door het geloof, dat hij waar God en waar mens is, waar God om ons door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de menswording van Christus. Christus, de Zoon van God, werd mens. We hebben het ook zojuist horen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk. Het woord, Gods Zoon, is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En artikel 18, jongens en meisjes, eindigde met de naam Emmanuel. En Emmanuel, dat betekent God met ons. De Heere Jezus was God, hij bleef God en hij werd mens. Hoe is dat nu tussen die twee naturen? Daar is in de kerkgeschiedenis, vooral in het begin, heel vaak over gesproken. Omdat dat een heel belangrijk onderwerp is. Daar is over gesproken op het concilie van Nicea al in het jaar 325. Daar is nog een keer over gesproken op het concilie van Constantinopel in het jaar 381. Daar is weer over vergaderd op het concilie van Chalcedon in het jaar 451. En waarom moest daar telkens over vergaderd worden? Waarom moesten daar telkens uitspraken over gedaan worden? Omdat er heel veel dwalingen waren op dit gebied. En die dwalingen die zijn heel erg belangrijk. Als iemand op dit punt dwaalt, dan heeft het alles te maken met de zaligheid. En uiteindelijk is daar op het concilie van Chalcedon een heel duidelijke uitspraak over gedaan. De naturen van Christus, ze zijn ongemengd en onveranderd, ze zijn ongedeeld en ongescheiden. Als je die vier woordjes onthoudt, jongens en meisjes, dan heb je een samenvatting van heel de preek. Onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden. Wat betekent on? Dat betekent niet. Dus het concilie heeft gezegd, zo is het niet, 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 niet. En waarom hebben ze dat gezegd? Omdat sommige mensen zeiden dat het wel zo was. En dan heb je een dwaling. En hoe is het dan wel? Heeft het concilie ook uitgesproken hoe het dan wel is? Nee. Waarom niet? Omdat wij dat niet kunnen zeggen met onze woorden, omdat wij dat niet kunnen bevatten. Het is soms ook heel belangrijk om te zeggen hoe het niet is. Dat hebben onze vaderen heel duidelijk gedaan. En ze hebben omschreven in dit artikel wat wij er dan onder mogen verstaan. Dat wil niet zeggen dat Guido de Breij in dit artikel even de zaak oplost. Hij zegt, kijk, het is zus en zo, dat moet je even begrijpen. Zo zit het in elkaar. Het is net als met het artikel over de drie-eenheid. Niemand van ons kan begrijpen wat de drie-eenheid is. Want drie is geen één en één is geen drie. Dat krijgen wij nooit bij elkaar. En toch leert de Bijbel het. Als het gaat over het goddelijke wezen en over de drie personen. En dezelfde moeilijkheid hebben wij ook als het over de naturen van Christus gaat. Want er is één persoon en er zijn twee naturen. Ja, voor ons kan dat niet. Je hebt één persoon en één natuur, of je hebt twee personen en twee naturen. Maar je kunt toch niet één persoon hebben en twee naturen? Ja, zo blijkt het wel te zijn. En dat is niet te begrijpen, dat is alleen te geloven. En mensen die dat niet geloven, die zullen nooit de troost kunnen hebben waar we straks in onze vierde gedachte mee zullen eindigen. Dan kun je niet de troost hebben dat de Heere Jezus voor je gestorven is, dat Hij voor je de dood heeft overwonnen. En dan kun je nooit met Simeon zingen, zo laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. U voelt wel aan, gemeente, het is wel heel erg belangrijk. En daarom zou ik willen zeggen wat dominee Smijtergeld wel eens zegt in zijn preken, span u een weinig in. Jongens en meisjes, probeer er eens bij te blijven vanmiddag. Want het gaat over een heel belangrijk onderwerp. Wij geloven dat door deze ontvangenis, dat is de ontvangenis waar we de vorige keer van gehoord hebben uit artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de persoon des zoons, en de naam zoon ziet op de goddelijke natuur van de Heere Jezus, hij is de zoon van God, hij is de tweede persoon in het goddelijke wezen. En toen de Heere Jezus naar deze aarde kwam, is daar niets, maar dan ook helemaal niets in veranderd. Ik leerde vroeger altijd op de catechisatie, de Heere Jezus bleef wat hij was. En hij werd wat hij niet was. Hij bleef wat hij was, namelijk God. Dat veranderde niet. En hij werd wat hij niet was, namelijk mens. En die twee naturen die zijn onafscheidelijk verenigd, zegt Guido de Bray. Die kwamen bij elkaar en die zijn onafscheidelijk. En als twee onafscheidelijk zijn, dan zie je nooit de een zonder de ander. Dan zijn ze altijd samen. Nou, zo is het met die twee naturen van de Heere Jezus. En dat is tot heden zo. En dat zal nimmer meer veranderen. Die twee naturen van de Heere Jezus, die gaan nooit meer scheiden. Dus het is niet zo dat de Heere Jezus nu bij zijn Vader in de hemel is en dat die menselijke natuur nu opgehouden heeft. Nee, hij is met zijn menselijk lichaam in de hemel aanwezig. En hij zal met dat menselijk lichaam straks terugkomen op de wolken van de hemel. Wij zullen dat lichaam straks allemaal zien. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dat die twee naturen samengekomen zijn, dat vinden we bijvoorbeeld in Psalm 40, waar Paulus van zegt dat de Heer Jezus gezegd heeft, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou, er is geen kindje dat geboren gaat worden en dat tegen de Heere al zegt, gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar de Heere Jezus was er al, jongens en meisjes. Hij was er al voordat hij geboren werd. En hij zei toen hij geboren werd, gij hebt mij het lichaam toebereid. Die twee naturen van de Heere Jezus, die komen we bijvoorbeeld tegen in de profetie van Micha. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, dus die moet nog geboren worden, als Micha dat zegt, uit u zal mij voortkomen, en wie zal dat zijn, die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij is er al. Toen Micha in het Oude Testament over hem sprak, toen was hij er al. Maar hij moest nog komen. Hij moest nog mens worden. Ik denk ook aan de woorden van de profeet Jesaja. Want een kind is ons geboren. Dat ziet op de menselijke natuur van de Heere Jezus. Een kind. Een zoon is ons gegeven. Dat ziet op de goddelijke natuur van de Heere Jezus. Hij is de Zoon van God. En toen hij hier op deze aarde was, toen heeft hij tegen het Joodse volk gezegd, en ze begrepen er niks van. Hij heeft gezegd, eer Abraham was, ben ik. Ik was er al voordat Abraham er was. Toen Abraham hier leefde, was ik er al. En ik ben er nog en ik zal er ook eeuwig zijn. Dus die twee naturen die zijn samengekomen, die zijn onafscheidelijk met elkaar verenigd. En er zijn niet twee zonen Gods gekomen. God heeft maar één zoon. En hij heeft ook maar één zoon gehouden. Die goddelijke persoon, die heeft de menselijke natuur aangenomen. Die goddelijke persoon, die had al een goddelijke natuur. En hij heeft de goddelijke natuur behouden. En hij heeft daarbij ook nog een tweede natuur, namelijk de menselijke natuur aangenomen. Wat is een persoon, jongens en meisjes? Een persoon zegt ons wie iemand is. Wie is de Heer Jezus? Een goddelijk persoon. En de natuur zegt ons wat die persoon is. Wat is de Heer Jezus? Hij is God en mens. In enigheid des persoons. Zo kon de Heer Jezus, zo kon God de Vader van de Heer Jezus zeggen toen hij daar stond om gedoopt te worden. En hij stond daar met zijn menselijke natuur. Maar God de Vader kon tegelijk van hem zeggen, deze is mijn zoon. Mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Dat was niet een ander, nee, dat was diezelfde persoon die daar stond. Die goddelijke persoon was de Zoon van God. En die goddelijke persoon is tegelijk waarachtig, rechtvaardig mens. De Heer Jezus is niet een menselijk persoon. Wel eens eerder gezegd, dat is ook de reden dat je de Heer Jezus nooit mag afbeelden. Je kunt niet zijn menselijke natuur afscheiden van zijn goddelijk persoon. Hij is geen menselijk persoon. Hij is een goddelijk persoon met twee naturen. Een goddelijke natuur en een menselijke natuur. De Heer Jezus heeft, even moeilijk gezegd, de Heer Jezus heeft dus een onpersoonlijke, menselijke natuur aangenomen. Want wat had er gebeurd, jongens en meisjes, als de Heer Jezus een menselijk persoon had aangenomen? Dan waren er twee geweest. Dan was er de Heer Jezus geweest als goddelijk persoon, en dan was er de Heer Jezus geweest als menselijk persoon. Dan heb je twee personen. Maar nee, er zijn niet twee personen, er is maar één persoon. Er is maar één Heere Jezus, er is maar één middelaar des Gods en der mensen. En weet je hoe nu de dwalingen gekomen zijn? Mensen willen het snappen. Wij willen het ook graag snappen. En dat zie je vandaag ook, dan gaan mensen die gaan de waarheid zo aanpassen aan hun verstand, dat ze zeggen, en nou snap ik het. Nou kan ik het beredeneren. Nou, dat hebben mensen als het over de naturen van de Heer Jezus gaat ook heel vaak gedaan. Er zijn mensen die die twee naturen van de Heer Jezus hebben gescheiden van elkaar. Zodat je uiteindelijk twee personen krijgt. Een goddelijk persoon en een menselijk persoon. Nou, dan snap je het. Dat is nog wel te begrijpen. Dat heeft bijvoorbeeld Nestorius gedaan. Hij heeft die twee naturen van de Heer Jezus van elkaar afgescheiden. En tegen hem en tegen zijn nakomelingen hebben onze vaderen gezegd, nee, de naturen van de Heer Jezus zijn niet gedeeld. Die kun je niet van elkaar afhalen. Die horen bij elkaar. En er zijn anderen die hebben geprobeerd om het begrijpelijk te maken. En die hebben die twee naturen van de Heer Jezus helemaal door elkaar gemixt. En die hebben gezegd, kijk, het is net als een druppel inkt in een glas met water. Op een gegeven moment dan gaat het water en de inkt gaan helemaal door elkaar. Dan heb je een nieuwe vloeistof gekregen. En zo is het met die naturen van de Heere Jezus ook. Die zijn helemaal door elkaar gegaan. De godheid van de Heere Jezus is niet meer echt God. En de mensheid van de Heere Jezus is niet meer echt mens. Er is een nieuwe natuur, een godmenselijke natuur. Dat zit er een beetje tussenin, tussen God en de mens. De Heere Jezus is niet echt God, hij is ook niet echt mens. Dat zei Uitiges, dat weten onze belijdeniskattegezanten wel. En tegen Uitiges heeft men gezegd, nee, die naturen van de Heere Jezus, die zijn niet vermengd. En die zijn niet veranderd. Die zijn onvermengd gebleven en die zijn onveranderd. Dat is de verhouding tussen de goddelijke en de menselijke natuur. We gaan naar onze tweede gedachte. Het behoud van die twee naturen, waarin dat nader wordt uitgewerkt. Want beide naturen hebben hun eigen eigenschappen behouden. De mens is mens gebleven en de God is God gebleven. Dus het is niet zo dat de menselijke natuur goddelijke eigenschappen heeft gekregen. Het is ook niet zo dat de goddelijke natuur menselijke eigenschappen heeft gekregen. Daarvan zegt Guido de Bregt, gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder beginsel der dagen of einde des levens vervullende hemel en aarde. Dat is natuurlijk tegen Arius. Arius de Ketter heeft gezegd dat de Heere Jezus het eerst geschapen schepsel was. De Heere Jezus heeft een tijd lang niet bestaan. En toen heeft God de Vader hem geschapen. Hij was de eerste schepping. Nee, zeggen wij, de Heere Jezus is altijd geweest en is ongeschapen gebleven. Zonder beginsel. Hij is van eeuwigheid en hij is tot in der eeuwigheid. En die goddelijke natuur, die heeft goddelijke eigenschappen. Hij vervult de hemel en de aarde. Hij is alomtegenwoordig. Na zijn menselijke natuur kon de Heere Jezus maar op één plekje tegelijk zijn. Maar naar zijn goddelijke natuur is hij overal. Hij vervult de hemel en de aarde. Dus die goddelijke natuur is niet menselijk geworden. En aan de andere kant, die menselijke natuur, die is niet goddelijk geworden. Guido de Bregt zegt, de menselijke natuur heeft haar eigenschappen niet verloren. Maar is schepsel gebleven, hebbende begin der dagen en zijnde een eindige natuur. Een eindige natuur, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus maar voor een poosje mens geworden is. Maar de menselijke natuur die hij aangenomen heeft, dat was een sterfelijke menselijke natuur. De Heer Jezus heeft de zwakke, we hebben erbij stilgestaan met kerst uit de Hebreeënbrief. Hij heeft de zwakke, gebroken, sterfelijke menselijke natuur aangenomen. Die menselijke natuur is niet vergoddelijkt. Die menselijke natuur was een echte menselijke natuur. Naar zijn menselijke natuur was de Heer Jezus niet alwetend. Naar zijn menselijke natuur wist de Heer Jezus de dag van de wederkomst niet. Nee, heeft hij zelf gezegd. Naar zijn menselijke natuur moest de Heer Jezus leren praten. Moest de Heere Jezus leren lezen? Al die dingen, jongens en meisjes, die jullie hebben moeten leren, heeft de Heere Jezus ook moeten leren. Anders was hij niet waar mens geweest. We hebben het gehoord, hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Lucas schrijft dat hij toenam, dat in zijn kinderjaren, net als alle kinderen toenemen, zo is de Heere Jezus ook toegenomen in kennis, in wijsheid en in genade. Hij heeft alles moeten leren. Hoewel hij geen zonde had. Maar hij zou geen echt mens geweest zijn als hij naar zijn menselijke natuur alwetend was geweest. De Heer Jezus heeft zijn vader geholpen. Hij wordt ook genoemd de timmerman. Waarom wordt hij genoemd de timmerman? Omdat hij met zijn vader getimmerd heeft. Hij heeft ook honger gehad. Hij heeft ook dorst gehad. Hij heeft droefheid gehad. Hij was echt mens. Maar een volkomen mens. En naar zijn godheid was hij echt God. Een alwetend God en een eeuwig God. En dat is hij ook gebleven. En dan is er wel wat veranderd, zegt Guido de Bret, toen de Heere Jezus opgestaan is uit de dood. Hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft. Nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd. Terwijl onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid zijns lichaams. Dus toen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, had hij de menselijke natuur anders dan daarvoor. De menselijke natuur was toen de verheerlijkte menselijke natuur. De Heer Jezus had toen geen eten en drinken meer nodig. De Heer Jezus was naar zijn menselijke natuur toen niet meer sterfelijk. Maar het was nog altijd de echte menselijke natuur. En dat is heel belangrijk, zegt Guido de Bret, want daarvan is onze zaligheid afhankelijk. Daarvan is onze verrijzenis, dat is onze opstanding afhankelijk. Als dat lichaam van de Heer Jezus geen echt lichaam is, wat uit het graf is opgewekt, dan zullen wij ook niet op kunnen staan. Als dat lichaam wat de Heer Jezus nu in de hemel gebracht heeft, geen echt lichaam is, dan zal ons lichaam ook niet in de hemel kunnen komen. Daarom is het zo belangrijk dat zijn lichaam echt is. En dat hij de eersteling is dergenen die ontslapen zijn, zegt de apostel. Daar ligt de waarborg in van de opstanding van al zijn kinderen. Waarom zijn daar nou zoveel woorden aan gewijd? Omdat Luther daar bijvoorbeeld in dwaalde. Luther zei toen de Heer Jezus verheerlijkt is met zijn opstanding uit de doden, toen is die menselijke natuur vergoddelijkt geworden. Zoals, zegt Luther, het vuur, wanneer je een ijzer in het vuur legt, dan neemt dat ijzer de hitte over van het vuur. En zo, zegt Luther, is de menselijke natuur doorgloeid geworden van de goddelijke natuur. Die menselijke natuur is niet meer de gewone menselijke natuur van daarvoor, maar die menselijke natuur die heeft goddelijke eigenschappen gekregen. Als dat zo was, dan zouden Gods kinderen, we zullen het straks in onze vierde gedachte ook horen, de rijke troost missen van de menselijke natuur van de Heere Jezus. Nee, kort gezegd, God is God gebleven, mens is mens gebleven. Er is niks veranderd. Niet in de goddelijke natuur en niet in de menselijke natuur. Als het wel zo was, dan stond de zaligheid die stond op losse schroeven. Dan zou de Heere Jezus, onze zaligmaker, niet kunnen zijn. En wij weten ook uit de Bijbel dat Gods kinderen straks aan zijn verheerlijk lichaam gelijk worden zullen. Gods kinderen zullen geen goden worden. Nee, de Heer Jezus heeft nog een echt menselijk lichaam, hoewel een verheerlijk menselijk lichaam. En zijn kinderen zullen dat menselijk lichaam gelijkvormig worden straks. Ze zullen ook een verheerlijk lichaam krijgen. Ze zullen straks ook onsterfelijk zijn. Ze zullen straks ook geen eten en drinken meer nodig hebben. Ze zullen straks ook geen pijn meer hebben. Ze zullen straks ook niet meer vermoeid zijn. Maar ze zullen straks God in dat verheerlijkte menselijk lichaam eeuwig groot mogen maken. We hebben het gehoord vanmorgen, ook Gods kinderen, die geven hun ogen nog wel eens aan de zonde. Ook Gods kinderen geven hun rechterhand nog wel eens aan de zonde tot hun diepe droefheid. Maar dat zal straks niet meer zo wezen. Daar zien ze wel eens naar uit. Blij vooruitzicht dat mij streelt, dat ik straks zijn lichaam gelijkvormig zal mogen zijn. We gaan naar onze derde gedachte, de vereniging van die twee naturen. Want nou dreigt er gevaar, als ik nou zo heel duidelijk probeer te zeggen, mensen, die godheid van de Heer Jezus is zijn godheid, dat is niet zijn mensheid. En als ik zeg zijn mensheid, dat is niet zijn godheid. Dan dreigt er een gevaar. En wat is dat gevaar, jongens en meisjes? Dat wij die twee naturen van de Heer Jezus gaan scheiden van elkaar. En dat we zeggen, kijk, die twee naturen die bestaan eigenlijk los van elkaar. De Heere Jezus naar zijn godheid is een andere dan de Heere Jezus naar zijn mensheid. Het zijn eigenlijk twee personen, zoals Nestorius zei. En daarvan zegt Guido de Bren, nee, deze naturen, hoewel onderscheiden, ze zijn alzo tezamen verenigd in één persoon. En ze zijn niet te scheiden. Ze zijn bij de omwandeling van de Heere Jezus nooit gescheiden geweest. Waar de Heere Jezus was met zijn goddelijke natuur, daar was hij ook met zijn menselijke natuur. En waar hij was met zijn menselijke natuur, daar was hij ook met zijn goddelijke natuur. Het is zelfs zo, en dat is helemaal niet te begrijpen, dat toen de Heere Jezus gestorven is, toen zijn die twee naturen nog niet, zelfs niet, van elkaar gescheiden. Die goddelijke natuur van de Heere Jezus, die was bij dat ontzielde lichaam wat lag in het graf van Jozef van Arimathea. Dat is wat. Die goddelijke natuur van de Heere Jezus, die was wakende over zijn lichaam. En als dat niet zo geweest was, jongens en meisjes, dan had de Heere Jezus nooit op kunnen staan. We hebben net gezegd, de Heere Jezus is echt mens. Kan een mens nadat hij gestorven is, kan die mens dan opstaan uit de dood? Nee, dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Had de Heere Jezus echt mens, had hij na zijn sterven op kunnen staan uit de dood? Nee, onmogelijk. Hoe heeft dan de Heer Jezus op kunnen staan? Wel, hij was niet alleen mens, maar hij was God. En zijn godheid was in het graf. En zijn godheid heeft over zijn menselijke natuur gewaakt. Zelfs zo dat het lichaam van de Heer Jezus, Psalm 16, geen verderving heeft gezien. Als wij sterven, dan blijft ons lichaam niet zoals het is. Je kan dat lichaam ook niet een lange tijd nog zien. Dat lichaam dat gaat veranderen. Dat lichaam dat gaat ontbinden. Dat is een straf op de zonde. En dat is bij de Heer Jezus niet zo geweest. Zijn godheid heeft gewaakt over, heeft gezorgd voor dat menselijk lichaam. En zijn ziel was in de hemel. En de godheid van de Heer Jezus, die was ook in de hemel. Die godheid van de Heer Jezus, die was in de hemel en die was in het graf. Dus de ziel van de Heer Jezus is niet van zijn godheid gescheiden. En het lichaam van de Heer Jezus is niet van zijn godheid gescheiden. We lezen in onze Heidelbergse catechismus dat de godheid van de Heer Jezus wel buiten de mensheid is. Niet alleen waar de mensheid is, ook buiten de mensheid, maar ook altijd met de mensheid verenigd is gebleven, zelfs in de dood. Dus als die twee altijd samen zijn geweest, dan is de ziel die de Heer Jezus, hier wordt het geest genoemd, dan is de geest, de ziel van de Heer Jezus, dat is zijn echte menselijke ziel geweest. Waarvan hij gezegd heeft aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen zijn ziel naar de hemel ging, toen bleef zijn godheid ook in het graf achter. Die vereniging die is gebleven, zelfs in het graf. De dood, zelfs de dood, dat is onvoorstelbaar. Zelfs de dood heeft dat niet kunnen verhinderen. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Naar zijn goddelijke natuur, door zijn menselijke natuur. Als borg en middelaar te geven als prijs voor de zonde. En de Godheid hield niet op in hem te zijn. Gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel hij zich voor een kleine tijd niet zo openbaarde. Dat kun je misschien niet begrijpen, jongens en meisjes. Je zegt misschien, u zei de Heer Jezus moest alles leren. Maar de Heer Jezus is toch God? En de Heer Jezus wist toch alle dingen? Na zijn Godheid wist hij alle dingen. Na zijn mensheid niet. En weet je wat de Heer Jezus gedaan heeft? Hij heeft zijn goddelijke eigenschappen, die heeft hij verborgen voor zijn menselijke natuur. Dominic Kersten zegt het zo, hij heeft dat gedaan achter het voorhangsel, achter het gordijn van zijn menselijke natuur. Als mens heeft de Heer Jezus voor zichzelf nooit gebruik gemaakt van zijn alwetendheid. Als mens heeft de Heer Jezus voor zichzelf geen gebruik gemaakt van zijn almacht. Als mens heeft de Heer Jezus voor zichzelf geen gebruik gemaakt van zijn alomtegenwoordigheid. En waarom heeft de Heer Jezus dat niet gedaan? Wel, dan zou zijn vernedering geen echte vernedering geweest zijn. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Ja, hij heeft soms wel eens even gebruik gemaakt van zijn almacht. Bijvoorbeeld voor zijn discipelen. Toen ze in de storm waren. En toen hij tot hen kwam. En toen hij de wind bestrafte. En toen de wind ging liggen. Toen hebben de discipelen gezegd, wie is toch deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Weet je wat de Heer Jezus toen gedaan heeft, jongens en meisjes? Toen heeft hij dat gordijn een klein stukje opengeschoven. En toen mochten zij achter het gordijn kijken. En toen hebben ze gezien, hij is niet alleen mens. Hij is de Zoon van God. En dat heeft de Heer Jezus gedaan eigenlijk bij al zijn wonderen die hij gedaan heeft. Dat heeft hij gedaan bij de opstanding van Lazarus. En Johannes die heeft dat gezien. We hebben het gelezen uit Johannes 1. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Naar zijn menselijke natuur? Nee. Want naar zijn menselijke natuur zegt Jesaja, hij had geen gestalte. Als wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En verzocht in krankheid. Daar heb je de mens Jezus. De menselijke natuur van de Heer Jezus. En van diezelfde persoon, zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes mocht ook zien op zijn goddelijke natuur. Hoe heeft Simeon zoveel heerlijkheid in dat kindje kunnen zien? Wel alleen door het geloof. Hij zag dat dat kind de Zoon van God was, terwijl het eruit zag als een gewoon kind, net als alle andere kinderen. Zijn Godheid hield niet op in hem te zijn. Gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel hij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. De Heer Jezus heeft dat lang niet altijd laten zien. Hij heeft zich lang niet altijd zo geopenbaard. Maar er zijn momenten, en dat deed hij niet voor zichzelf. Kijk, die duivel zei tegen de Heer Jezus, zeg dat deze stenen broden worden. Hij had honger. Nou, kleine moeite, zeg dat deze stenen broden worden. Kon de Heer Jezus dat? Ja. Naar zijn goddelijke natuur wel. Deed hij dat? Nee. Waarom deed hij dat niet? Hij was gekomen om te lijden. Om de gevolgen van de zonde te dragen. Daarom deed hij het niet. Hij kon het wel. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn goddelijke eigenschappen, verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur, totdat hij volkomen betaald had. En ook daarna is zijn menselijke natuur, hoewel wel verheerlijkt, maar is zijn menselijke natuur mens gebleven. Daarom zegt ook dominee Kersten dat toen de Heer Jezus verscheen na de opstanding uit de doden, dan staat er plotseling een Jezus stond in hun midden. Toen de deuren gesloten waren, kon de Heer Jezus dan met zijn lichaam dwars door die deur heen? Nee, zegt dominee Kersten, de Heer Jezus had een echt menselijk lichaam. Ook na zijn opstanding, een echt menselijk lichaam. En hij zegt dat lichaam van de Heer Jezus, dat drong niet door de deur heen. Maar er staat niet dat de deuren gesloten bleven. De Heer Jezus heeft die deur geopend in zijn almacht. En is met het menselijk lichaam verschenen aan zijn discipelen. En dat het een echt menselijk lichaam was, nou dat kon Thomas weten. Want de Heer Jezus zei, kom maar Thomas en voel maar. Voel maar, dit is echt het lichaam waarmee ik aan het kruis gehangen heb. Leg je handen maar in de tekenen van de nagelen. En leg je hand maar in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Dus die twee naturen altijd met elkaar verenigd. En dat is een rijke troost, onze vierde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 2 en daarvan het vierde en het zesde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En het zevende vers, het zesde vers, vrees Heere macht en dienst zijn majesteit. Psalm 2 en daarvan het vierde en het zesde vers. Onze vierde gedachte, de troost van die beiden. Dan eindigt Guido de Brem met de conclusie. Een hele duidelijke conclusie. Een geloofsconclusie. Want jongens en meisjes, Guido de Brem zegt niet, nou begrijp ik het. Dat zegt hij niet. En ik denk dat jij na de preek van vanmiddag ook niet zegt, oh dominee, nou begrijp ik het. Want het is niet te begrijpen. Maar het is wel zo. En dat beleidt Guido de Brem. Hij zegt, en dat is een conclusie, hierom bekennen wij dat hij waar God is en waar mens is. Allebei. En daarin is de Bijbel ook heel duidelijk. Er zouden heel veel Bijbelteksten te noemen zijn vanmiddag, die je allemaal na zou kunnen gaan, waar de Heere dat zelf in zijn woord laat opschrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi. Daar gaat het ook heel duidelijk over de Heere Jezus als de Zoon van God, maar ook in zijn vernedering als mens naar zijn menselijke natuur en zijn verhoging naar zijn menselijke natuur. Ik denk aan de lijdensgeschiedenis, jongens en meisjes, het is de Heere Jezus die bidt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De Heere Jezus zag op tegen dat zware lijden. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En diezelfde Heere Jezus die bidt in Johannes 17, verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had voor de grondlegging van deze wereld. Ik was al bij u, voordat de wereld er was. Dat zegt diezelfde Heere Jezus. En het ene, dat gaat over zijn menselijke natuur, en het andere, dat gaat over zijn goddelijke natuur. Want in de eeuwigheid had de Heere Jezus nog geen menselijk lichaam. Heel mooi is wat we ook lezen in Spreuken 8. Maar de Heere Jezus zegt dat hij in de eeuwigheid dagelijks bij zijn Vader was, spelende voor hem. Hij had toch geen lichaam op dat ogenblik. Die heerlijkheid, die heeft de Heere Jezus ook nu weer terug ontvangen. En ja, dan zegt dominee Hellebroek, waarin moet de middelaar gekend worden? Hoe moeten wij nou de Heere Jezus leren kennen? Wat moeten wij van hem weten? Hij moet gekend worden in zijn namen. Hij moet gekend worden in zijn ambten. Hij moet gekend worden in zijn staten. Maar hij moet ook gekend worden in zijn naturen. In zijn goddelijke natuur en in zijn menselijke natuur. En waarom moet hij gekend worden in zijn naturen? Dat staat hier. Wij moeten leren dat hij God is, omdat hij alleen door zijn goddelijke kracht de dood kon overwinnen. En wij moeten leren dat hij waar mens is, omdat hij alleen in zijn menselijke natuur kon lijden en sterven uit de zwakheid van zijn vlees. De Heere Jezus is God. En omdat hij God is, daarom heeft hij de dood kunnen doden. Hij heeft de dood kunnen overwinnen. Iemand die de dood ingaat, die komt er niet meer uit. Dat kan eenvoudig niet. Geen mens kan de dood overwinnen. Maar de Heere Jezus is God. En daarom kon hij het. De Heere Jezus is God. En omdat hij de Zoon van God is, daarom wast zijn bloed van alle zonden. Als hij alleen maar mens was geweest, ook al had hij geleden en had hij gestorven, dan had dat bloed van de Heere Jezus geen kracht kunnen doen. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Want dat bloed, dat heeft goddelijke kracht, omdat de Heere Jezus God is. God en mens in één persoon. Er zou natuurlijk nog veel meer te zeggen zijn. Guido de Brem heeft zich beperkt. Dominee Moerkerke schrijft in de verklaring bij dit artikel dat Guido de Bray ook nog had kunnen schrijven dat die goddelijke natuur nodig was om die menselijke natuur te ondersteunen. Nooit zou de Heer Jezus dat eeuwige lijden in een korte tijd kunnen volbrengen als zijn goddelijke natuur hem niet ondersteund zou hebben. Daarom moest de middelaar God zijn. Om eeuwige waardij te geven aan zijn verdiensten. En hij moest mens zijn om te kunnen sterven. De Godheid kon niet lijden, de Godheid kon niet sterven. De Godheid was niet zwak. Maar daarom moest de Heer Jezus die zwakheid van het vlees aannemen. Om de straf op de zonde, namelijk de dood, te kunnen dragen. Dus die twee naturen, die waren allebei nodig. En als je er één schrapt, of als één niet echt is, dan kan de Heer Jezus de zaligmaker niet zijn. Zie je hoe belangrijk dat het is? Je hoeft het niet te begrijpen, als je het maar zuiver mag belijden en als je het maar mag leren door het geloof. Jonge mensen, laat dat voor jullie ook heel belangrijk zijn. We leven in een tijd waarin mensen zeggen, ach, maakt allemaal niet uit, dogmatiek, dat heb je niks aan, dat is niet belangrijk. Als je maar goed gevoel bij hebt, pas op. Het moet bijbels gezien kloppen. En als het bijbels gezien niet klopt, ook al heb je er een goed gevoel bij, dan ga je voor eeuwig verloren. Je gevoel is bedriegelijk, maar het woord, dat is niet bedriegelijk. Wat krijgt deze middelaar een waarde voor die mensen die de zaligheid zelf niet kunnen verdienen? Hebt u zo'n middelaar al nodig gekregen? Die de dood moet overwinnen en die de straf op de zonde moet dragen. Wat heeft de preek van vanmorgen nu uitgewerkt? Misschien zeg je nou, we gaan het ernstig proberen, dominee, om met onze ogen en met onze handen de Here te dienen en niet de zonde. Nou, vergeet maar dat je dat zelf zou kunnen. Er is er maar één die dat gedaan heeft. En dat is deze Heere Jezus Christus. En ik hoop dat het aan jouw kant, aan uw kant, 100% mislukt. Bij de fariseeën mislukt het niet, hè? Mensen zeggen wel eens, zet ons maar aan het werk, dominee, en dan komen we er zelf wel achter dat het mislukt. En dan zeg ik wel eens, ja, ik hoop het. Want die fariseeën, die komen er helemaal niet achter dat het niet lukt. Het gaat prima met die mensen. Maar ik hoop dat het mislukt. En dat je als een arme, verloren, verdoemelijke zondaar naar deze Jezus mag gaan verlangen. En naar zijn gerechtigheid mag gaan hongeren en gaan dorsten. Want hij is de enige zaligmaker. Niemand anders is God en mens in enigheid des persoons. Zo'n zaligmaker hebben wij nodig. Zo'n zaligmaker kan alleen maar voldoen aan hetgeen dat God van ons eist. En wat is dat toch? Dat er een volk op deze aarde is dat mag zeggen, deze Jezus, ja. God en mens in één persoon. Deze Jezus is mijn liefste. Dat mag ik weten. Alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. God heeft hem als zijn zoon in mijn leven aangewezen. Zo heb ik hem leren kennen. Maar hij is ook mijn oudste broeder. Hij hoort ook bij mijn geestelijke familie. Zulk een is mijn liefste. Immanuel, weet u het nog? Immanuel, God met ons. God en mens in enigheid des persoons. En ja, als je het nou niet gelooft, je gaat het straks zien. Want deze Jezus, dat hebben de engelen gezegd, hè? Deze Jezus die van u opgevaren is in de hemel, zal alzo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij komt naar zijn menselijke natuur. We zullen het zien. Alle ogen zullen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En dan komt hij daar niet als een hulpbehoevend mens, nee. Dan komt hij daar als de Zoon van God. En dan zal hij, vanmorgen ging het over het oordeel. Dan zal hij de zijne zetten aan zijn rechterhand. En zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk. Mijn menselijke natuur in verheerlijkte toestand gelijkvormig te worden. Niet meer te hongeren, niet meer te dorsten, geen droefheid meer, geen zorgen meer, maar eeuwig in de vreugde. Of, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, deze middelaar niet nodig gehad, wat zal dat aangrijpend zijn. Gemeente, dat toch niet iemand van ons schijnen achtergebleven te zijn straks. Amen.